Een christengevangene gemeente van het nazi-regime, die vanwege zijn verzet tot de kogel was veroordeeld, die zei tegen zijn had lef, die man, of moet je zeggen, veel geloof, geloofsmoed. Hij zei tegen zijn aanklagers, uw heren gaan, maar onze heren en koning komt. Maakt nogal wat uit. De heren in de wereld gaan. Maar de heren van de wereld komt. In zijn hand ligt de wereld. Wereldgeschiedenis. De wereldbol en de wereldgeschiedenis. In zijn hand. Niet in de hand van de zogeheten groten van deze aarde. In zijn hand ligt de toekomst. Niet in die van jou. En u en mij. Ook 2010 is van hem. De hele toekomst. Ja, er is eigenlijk maar één toekomst. Daar moet u altijd even aan denken. Dat woordje toekomst is eigenlijk een heel aardig woord in het Nederlands. In andere talen ook trouwens. Daarbij moet u denken aan het feit dat hij op ons toe komt. Dus de toekomst is zijn toekomen. Daar hangt het onmiddellijk mee samen. Hij komt. Zou het, zegt het gros van de mensen vandaag, zou het? Laat je niks wijs maken. En zou het wel waar zijn, zegt ons kleingelovige hart, als het door twijfel wordt bestookt? Twijfel omdat de komst van Christus zo lang op zich laat wachten. En omdat er van zijn overmacht zo weinig is te zien. Zou er echt iets van komen? Dat hij orde op zaken komt stellen. Onder de volkeren. In Israël. Komt er wat van? Komt er wat van terecht? Dat hij recht komt zetten wat krom is. Dat hij al de terreur en tirannie in deze wereld verdrijft. En dat de bittere dood en de rouw uitgebannen zullen zijn. En dat de tranen worden gedroogd. Zou het werkelijk waar zijn dat alle kwaad en zonde uitgezuiverd wordt en de geschonden schepping zal herschapen zijn in een paradijs van vrede, recht en heelheid. Zou er wat van komen? En ikzelf? Zou ik echt een keer een bevrijdende antwoord krijgen op die bange vraag, ik ellendig mens, ik erbarmelijk schepsel, wie zal mij verlossen van dit doodsbestaan? Zou het, ja, zo waar God leeft, wie zegt dat? Ja, gemeente, dat zegt Jezus. Die kunt u vertrouwen. Hij is de waarheid zelf. Zegt nooit iets dubieus. Nooit twijfelachtig. Allerbetrouwbaarst, Jezus. Het is Jezus die deze dingen getuigt zegt de tekst. Dat is een mooi woord. Getuigd. Hij heet ook de getrouwe getuige. Weet u wel waar elke zondagmiddagdienst mee wordt begonnen? Die de getrouwe getuige is de eerstgeborene. De getrouwe getuige. Hij legt dus een getuigenis af. Nou, u weet wel wat dat is. Getuigen, dat is toch weer iets anders dan praten. Dat is iets anders dan meedelen. Getuigen, dat heeft iets van... Nou, daar zit juridische kracht achter, hè. Waarachtigheid. Het is zijn, in het Grieks staat er, martyria. Martyria, daar is ons woordje, ons Nederlandse woordje, martelaar aan verwant. Martyria, martelaar. En die martelaren waren mensen die hun getuigenis, hun geloofsgetuigenis, bezegelden met hun bloed. Nou gemeente, als er één getuige geweest is die zijn getuigenis heeft verzegeld met zijn bloed, dan is het Jezus. Die de getrouwe, betrouwbare getuige is. Nou legt hij dus een martyria, een getuigenis af, dat hij met zijn bloed bezegeld heeft. Hij beweert dus maar niet iets, maar hij bezweert wat. Onder ede. Waar? In de gemeenten staat er. De gemeenten van destijds, onder de dreiging van het Romeinse regime. En de gemeenten van vandaag, onder de druk van Gods ontkenning en ontkerstening. Hij betuigt, ik kom. Hij is onderweg. Hij zegt niet, ik zal eens een keer komen. Nee, ik kom. Daar zit iets in. Nou, ik moet nou eventjes denken aan een kind dat roept om moeder. Dat kind dat zit in benardheid en is bang en roept, moeder. En dan echt als een kreet. En dan zegt moeder, ik kom. En dan bedoelt ze natuurlijk niet, nou ja, ik kom over 5 minuten. Ik kom eraan, bedoelt ze met dat, ik kom. Zoiets, hè. Als Jezus zegt, ik kom, hè, dan wil hij als het ware zeggen, ik ben onderweg. Ik kom eraan te pas. Ik kom uit mijn verborgenheid tevoorschijn. Tot 3 keer toe betuigt hij het in ons hoofdstuk. Ik kom, en nog eens, ik kom, en 3e malen, ik kom. En dat drievoud gemeente zet hij kracht bij door zich onder 3erlei naam aan ons te kennen te geven. Hij zegt 3 keer ik kom, en hij geeft zichzelf ook 3 namen. Hij noemt zich de wortel van David. Dat is 1. En het geslacht, het nageslacht van David, dat is 2. En in de 3e plaats de morgenster. Een 3tal erenamen boordevol geneeskracht en bemoediging. Ja, aan wie zou bemoediging geadresseerd zijn? Maar dat is niet zo moeilijk. Wat moedeloze mensen, die hebben bemoediging nodig. Zwakke mensen, die het zelf niet redden. Die aangewezen zijn op hulp. Op hem. Op zijn komst. 3 namen die boordevol bemoediging zijn. Voor zwakke mensen. Wie zich in die adressering aangesproken weet vanmorgen. Jij, u. Die moet zijn oren spitsen. En die mag zijn hart ophalen. Jezus is dus aan het woord, betuigend, opbeurend. Hoor wat hij te zeggen heeft. Ik ben... Mag ik het verloop van de zin daar eens even onderbreken? Als het zinnetje nou eens niet verder ging, en de Heer Jezus had alleen maar gezegd, ik ben. Gemeente, dan zou het toch uit zijn mond een complete zin opleveren, of niet? Voelt u wat ik bedoel? Als Jezus zegt, ik ben, dan flonkert daar de Godsnaam doorheen. Want u weet, onze God heeft een eigen naam. En die eigen naam is, Yahweh, ik ben er, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben, altijd en overal. Wel, de Zoon van God mag deze naam met eer en met recht ook dragen. Ik ben. En dan vult hij het in. Met name in het Johannesevangelie kunt u het lezen. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Allemaal van die ik ben woorden. En zegt hij vanmorgen, weet u wat ik ook voor u ben? Ik ben de wortel van David. Wat zou deze beeldende benaming nou precies betekenen, gemeente? Ik ben de wortel van David. Laten we eens op zoek gaan naar verheldering. En waar zullen we dan gaan zoeken? Ja, niet op de straat. En niet in zomaar een boekje. Of in een of ander hoekje. Maar we zullen zoeken in de schriften. Waar anders? In de schriften van het Oude Testament. U weet, in Johannes' tijd werden de schriften gewoonlijk in de Griekse taal gelezen. In de zogeheten Septuagint. De Griekse vertaling van het Oude Hebreeuwse Testament. En daar in die Septuagint, in die Griekse vertaling, daar vinden we dat woordje wortel, ritza, in het Grieks. Wortel. En daar vinden we dat woordje als de benaming van de komende Messias. Staat in Jesaja 11, vers 1. Dus een heel bekende tekst, maar ik lees er voor alle zekerheid nog even voor. U kent die tekst allemaal. Daar staat: want er zal een reisje voortkomen uit de, in de Statenvertaling, afgehouwen tronk van Isaïe. Afgehouwen tronk, zo hebben onze Statenvertalers het Hebreeuws vertaald. Maar het Griekse woordje ritza, dat betekent inderdaad ook afgehouwen tronk, maar ook wortel. Wortel in de zin van een afgeknotte boomstam. Dus geen boom dus. Jezus zegt hier niet ik ben een boom. Maar Jezus zegt ik ben de wortel van David. De wortel. Meer niet. Niks anders dan een boomstronk. Een armzalige rest van een afgehouwen boomstam. Dat is het beeld dat Jesaja gebruikt voor het Davidische koningshuis. Dat weet u wel, hè? Dat aan Isaïe was ontsproten. Laat de strekking, gemeente, eens even goed tot u doordringen. Want je wrijft je ogen uit. Koning David met zijn dynastie was toch eigenlijk veel meer een machtige boom dan een knoestige stronk. Jawel, zo was het geweest in het verleden, in Davids bloeitijd. Maar Jesaja ziet het profetisch voor zich. Op de trouweloosheid en de verbondsbreuk van het volk Israël reageert de heilige God, getergd in zijn geduld en gekrenkt in zijn trouw en in zijn liefde. Hij reageert met het oordeel van de ballingschap. En zijn toorn ligt er niet om. Evenmin als zijn liefde. Maar God kan toornen en tuchtigen. En dat doet hij ook. En hij zendt dat volk in ballingschap, gedeporteerd. De laatste telgen van het koningshuis, waarop de messiaanse beloften rusten, nota bene. De laatste telgen van dat koningshuis komen smadelijk aan hun eind, door eigen schuld. Dus u voelt, die boom van die dynastie, die was geknot. Nee, niet geknot. Geveld. Tot op de wortel. En wat restte was een afgehouwen tronk. En gemeente, als u de ontzetting, ik zei daarnet, ik kom terug op die Psalm 89. Als u de ontzetting, de dramatiek van dit gebeuren wilt navoelen. Ik bedoel van die deportatie, van die ballingschap. Dan moet u Psalm 89 maar eens spellen. Kent u die psalm een beetje? Moet u vandaag nog eens lezen. Jongelui, jullie ook. Het is een aangrijpende psalm, een wonderbaarlijke psalm. Je weet eigenlijk niet wat je leest. Eerst die uitbundig hoge tonen, waarin Gods machtige zegen en verbondstrouw uitgemeten wordt en uitgejubeld. Dat gaat dan zo, hè. Onze koning is door Israëls God gegeven, met heilige olie gezalfd. Geen vijand zal hem overweldigen. Zijn nageslacht is tot in eeuwigheid. Hoort u, zijn nageslacht is tot in eeuwigheid. Ik zal mijn verbondseed nooit ontheiligen en wat uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. En dan komt het. Dan zakt de melodie een volle octaaf. Nog heel wat anders dan wat we zo even meemaakten. De organist die liet die twee laatste liederen een toon, geloof ik, zakken. Van G naar F. Dan gaat het dus een beetje naar beneden. Aangepast aan de woorden van de psalm. Mooi. Maar in de psalm zelf zakt de melodie wel een volle octaaf. In één keer, afgrondelijk. Na die hoge tonen dan ineens. Maar, o God, ge hebt hem verstoten en verworpen. Verbolgen op uw gezalfde. En uw verbond, waar net nog over gezongen werd, dat het tot in eeuwigheid is. Uw verbond hebt u teniet gedaan. Ongehoorde woorden eigenlijk toch in het Oude Testament. Uw verbond teniet gedaan. Zijn kroon ontheiligd. Zijn troon met de grond gelijk gemaakt. Zijn schoonheid is vergaan. Met schaamte overdekt. Met Davids dynastie is het gedaan. O, hoe lang, zo kermt de psalm. Een ballingschapspsalm. Hoe lang zult gij u verbergen? Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden? En goede tierenheden, dat is de vertaling van het Hebreeuws woord. Dat betekent verbondstrouwbewijzen. Gunstbewijzen van zijn verbond. Waar zijn uw verbondsbewijzen die gij David hebt gezworen bij uw trouw? Begrijpt u, gemeente? Een beetje bedoel ik, een beetje. Want we kunnen er niet helemaal in komen. Maar voelt u er iets van aan? Wat is er nou nog over van die Davidsboom in volle bloei? Machtige eik was het geweest en nu geveld. De kroest is er nog over. Ontzettend. Ja, maar het meest ontzettende komt nu. Opzienbarend, Jezus zegt, en dat ben ik. Dat staat er. Dat ben ik, zegt hij. Ik ben de wortel van David. Die afgehouwen dronk. Zegt hij ook toch tot ons vanmorgen. Hij zegt, dat wilde ik worden. Met een speciale reden. In Gods opdracht. En tot heil van een verloren volk. Ik, de wortel van David, die stronk ben ik. Ik die door David zijn heere werd genoemd, weet u wel? Dus ik was verre zijn meerdere en ik was er ook eerder dan hij. En nochtans, ik werd zijn mindere. De minste. De geringste. Een stronk. Als een, we weten het uit Jesaja 53, als een, staat er in de Septuagint hetzelfde woord, als een ritza. Als een wortel uit een dorre aarde. Wat was er nog van over in de volle destijds van die dynastie? Een Jozef en een Maria, waar niemand naar omkeek. Maar waar God naar omkeek. Dat wel. Maar naar de mens gesproken. Naar onze maatstaf. Een stronk. Niks van te verwachten. Op sterven na dood. Tot smaad en schande. Voor de volkeren. Waar is nu jullie God? En die smaad en schande van het Davids huis nam ik nu op me, zegt Jezus. Als een afgehouwen tronk. Alleen nog maar een wortel. En in die hoedanigheid, dus als zo'n stronk, werd ik het nageslacht, dat wil zeggen de afstammeling en de telg van David. De tweede naam. Gemeente, zo ontluisterd, zo berooid werd onze heiland. Een koningstelg, ja, uit Davids dynastie, maar in armzalige knechtsgestalte. Plaats bekledend.
schuld dragend. Anderer schuld overnemend. Offerbereid. En hij verruilde zijn hemelse residentie voor een arme, tierige stal. Kijk, je wrijft je ogen al uit als je bedenkt dat dat Davidse koningshuis vervallen was tot een afgehouwen stronk. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Maar nu, gemeente, ja, dit slaat alles. Jezus, de Zoon van God, uit zijn hemelse heerlijkheid, tot in een armzalige stal. We hebben het kort geleden overdacht. Zijn wieg, een voerbak. En 33 jaar later, zijn diadeem, een doornenkroon. En zijn troon, een kruis. En zo droeg hij nu die smaad en zonde van zijn voorgeslacht. Door zelf tot zonde te worden, zegt Paulus. Zo werd hij het geslacht en de telg van David tot in de dood. Om de doodschuld van zijn volk te vereffenen en te verzoenen. Ben je daar blij mee geworden in je leven? Of misschien vanmorgen voor het eerst? Gaat er je iets lichten? Je zegt, ja, daar moet ik het over hebben. Dat hij zich zo vernederde. En zich in het gericht van God wilde stellen voor mij. Dat hij gezegd heeft en de daad bij het woord heeft gevoegd. Ik voor u, omdat jij anders de eeuwige dood moest sterven. En gemeente, dat hoort bij elkaar. Ik bedoel, als je van het een iets ziet, dan zie je ook wat van het ander. Als je werkelijk iets verstaat van het doodsoordeel dat je op de hals gehaald hebt. Dan zeg je, o God, wat een wonder dat ge uw enige geborene zoon in dat oordeel hebt over willen geven. En Heer Jezus, geprezen zij uw naam, dat u zo ver wilde gaan. Grenzeloos en eindeloos ver, tot in mijn doodsoordeel. Om de schuld te vereffenen. En te verzoenen. Ge zult zijn naam heten Jezus, staat er. Want hij zal zijn volk zalig maken, verlossen van hun zonde. Jezus. Daartoe lag hij in een krib. Om Jezus te zijn. Zalig maken. En daartoe hing hij aan een kruishout. En daartoe riep hij uit, het is volbracht. En met Pasen kwam het aan het licht. Toen zette God het zegel op Jezus' werk. Deze is mijn zoon geworden uit het zaad van David, zoals Paulus dat noemt. Geworden uit het zaad van David. Met kracht bewezen de zoon van God te zijn. Nou gemeente, toen zat om zo te zeggen zijn eerste komst erop. Ja, zijn eerste. Want er volgde nog een. De eerste advent was achter de rug, zijn eerste komst. Is volbracht. Dood doorschreden. Opgestaan. Toen ging hij. Zijn eerste komst zat er op. Maar hij blijft komen. Nog eens. Nog eens. Hij blijft een komende. Hij komt, om zo te zeggen, gefaseerd. Hij kwam, om te beginnen, in ons vlees en bloed, als wortel en tel van David. En hij ging. Nee, niet zoals de heren in de wereld. Die gaan om te ver gaan. Maar Jezus ging om heen te gaan. Naar zijn hemelse vader. Daarheen reisde hij af. Met welke opzet? Om zijn werk daar af te leveren. Om zo te zeggen. Om zijn werk daar af te leveren. Hij ging als de Davids zoon, die de zoon van God is, wiens rijk geen einde neemt, als koning die dood geweest is, kun je nagaan, geweest, Dat is uniek. Wie kan dat zeggen? Wij gaan naar de dood. Maar we zijn er niet doorheen. Jezus kan zeggen, ik ben dood geweest. Voltooid verleden tijd, achter de rug. Ik ben dood geweest. Die dus de dood doorleed en achter zich liet. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Zo ging hij heen. En daarom kon hij bij zijn afscheid zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ziet, ik ga wel, maar ik ben met u alle dagen. Dat is eigenaardig. Hij ging, hij nam afscheid, maar hij zei, ik ben. Dus hij ging en bleef. Alle dagen tot de volleinding der wereld. Hij ging dus, maar niet onverrichte zaken. Nee, nee, kunt u denken. Onverrichte zaken. De zaak was verricht. De zaak van de verzoening. En als een lopend vuur ging en gaat het sindsdien door de wereld heen. De boodschap van zijn eerste advent, om zo te zeggen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Dat was zijn eerste komst. Gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Zei Paulus. U ook? Misschien ook wel eens gehoord. Van iemand die zei, er staat maar één fout in de Bijbel. Een fout in de Bijbel. Ja, één vergissing. Paulus die zei dat hij de voornaamste van de zondaren was. Maar dat kan niet, want dat ben ik. Begrijpt u? Ja, dat is, moet natuurlijk geen praatje zijn. Maar ik hoop dat u het een beetje kunt begrijpen, jij. Als je jezelf leert kennen in het licht van Gods heilige geboorte. En in het licht van zijn heilige liefde. Dan zeg je. Mij de grootste der zondaren. Nou, die boodschap, hè. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Die gaat door de wereld heen. En zo is hij met ons. Hij zei toch, ik ben met u alle dagen. Nou, zo is hij met ons in zijn woord en door zijn geest. Alle dagen ben ik met u, zegt hij. Alle nachten inbegrepen. Ook die nachten van eenzaamheid. Ook die nachten van beproeving. Ook die nacht van je ziekte. Die nacht van je rouw. En die nacht van je sterven. Dagen van 24 uur. Alle dagen. Dag en nacht. Zo is hij met ons. Ja, maar na zijn lichamelijke zichtbaarheid ging hij heen. Voorlopig. Althans, tussentijds. Als in een interim, zoals we dat wel eens noemen. Een interim tussen de tijden. Tussen de tijden. Welke tijden? Nou, de tijd van zijn eerste komst en de tijd van zijn tweede komst. Tussen die twee tijden. Twijfelt u aan de voltooiing van zijn komst? Moet je eens horen hoe helder en hartvervoerend hij zijn heengaan begeleidde met een stellige belofte. Toen hij dat zei, dat hij heen ging tegen zijn discipelen, zeiden ze, dat kan toch niet, we kunnen toch niet zonder u. Verschrikkelijk, ze waren ontsteld, ontroerd, beroerd. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze, kijk me nou eens aan. Laat je hart nou niet ontroerd worden. Word nou niet ontsteld, ontzet. Moest goed luisteren. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, verblijven. En daar ga ik heen. En niet om je te vergeten. Maar daar ga ik een plaats voor je bereiden. Dan ga ik nou helemaal in orde maken voor je. En als ik dan heen gegaan zal zijn, wat dan? Nou, dan kom ik terug. En dan kom ik je halen. Er zijn mensen die zeggen, ik haal het nooit. Nee, zegt de Heer Jezus, dat klopt, het weet ik al lang, daarom kom ik je halen. Opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En wat doet de Heer Jezus in de tussentijd? Nou, alles in gereedheid brengen voor zijn definitieve advent. Zijn parousia, dat woord hebt u wel eens gehoord, zijn parousie. Zijn intocht. In heerlijkheid. Maakt hij alles voor gereed. Hij zit niet stil. Hij zit echt niet stil. Al zie je van zijn werkzaamheid doorgaans niets of weinig. Zei, wat bent u toch, Heer? Hoe heb ik het toch?
Al zie je er niet zo weinig van. Hij volvoert zijn plan, gemeente. Zit er niet over in. Het boek Openbaring gunt ons een geloofsblik achter de schermen even. Door al de scherven van de geschiedenis heen. En al kun je daar op het journaal en in het dagblad en in de wirwar van de wereld en in al de wederwaardigheden van je eigen leven vaak geen touw aan vastknopen. Als ik u en jou was, zou ik dat touw eens knopen aan zijn belofte. Daar zit het stevig. Daar heb je houvast aan zijn belofte. En dat is een belofte die hij samenbalt in twee luttele woordjes. Ik kom. In het Grieks maar één woord. Ik kom. Kom eraan. Ik ben in aantocht om straks mijn intocht te houden. Met al de schatten van mijn vrederijk. En welke rampen er ook over de aarde gaan. En welke aanvechtingen je ook te verduren krijgt. En welke zorgen en kwalen je lijf en ziel ook dreigen te breken. Ik zeg u, heb goede moed. Hier, zegt Jezus, hier heb je het. Heb het. Hij zegt niet, maak het. Hij zegt niet, maak er wat van. Laat staan, zie je maar te redden. Nee, heb goede moed. Op mijn woord van eer, hier heb je het. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar in mij mag je vrede hebben. Vlak bij elkaar, hè? In Johannes Evangelie. In mij vrede, in de wereld verdrukking. Denk erom, ik heb die wereld overwonnen. En ik ben in aantocht. En intussen verlies ik je geen fractie van een seconde uit het oog. En als je door het water moet, geen golfslag zal u overstromen. En als je door het vuur moet, geen vlam zal u verteren. Vrees niet, want ik ben met u. Wees niet ontzet. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. O, zeg ik dan, als dat woord in je hart zingt, hè. En je ziet op de overste leidsman, de grondlegger en de voltooier van het geloof. De overste leidsman, de voleinder van het geloof, ziende op hem. En als je zo verlaten mag op die wortel en die telg van David, dan zeg je, meer dan overwinnaars zijn we. Niet worden we nog eens een keer, nee, nee, zijn we in hem. Die ons heeft lief gehad, door hem. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus? Niets en niemand. Maar gemeente, we zeggen het nog in geloof en in hoop. Niet in lijfelijk aanschouwen. Daar is nou eenmaal tussentijd voor, hè? Voorlopig, hè? Gebroken, ten dele. Die tussentijd waarin het zoete van de lofzang wordt afgewisseld door het bittere van de klacht. Dat wel. Totdat de dag aanlicht en de schaduwen vlieden. Ja, zegt Jezus. Jezus, weet u nog, die de getrouwe getuige is en de eerstgeboren uit de doden. Dat gaat nou gebeuren, zegt hij. Ik sta ervoor in, hoor, gegarandeerd. En om die garantie extra te bekrachtigen, geeft hij zich nog een derde naam en hij zegt, ik ben de blinkende morgenster. Gemeente, dat is toch zo'n stralende en kostelijke beeldspraak, vol van belofte. In het Grieks staan er drie woordjes. Alle drie voorzien van een bepalend lidwoord. Er staat dus vertaald de ster. Dus Jezus zegt, ik ben de ster, de stralende, de morgenlijke. Dus in lopend Nederlands, de flonkerende morgenster. Nou, dat is natuurlijk een beeld aan het sterrenrijk ontleend.
Dan heb ik er helemaal geen verstand van, niet in het minst. Van sterrenkunde niet en van de sterrenstand weet ik ook heel weinig eigenlijk. Maar de grootste leek op dit gebied, die te voorover heeft om een beetje vroeg op te staan, die moet wel onder de indruk komen van de lichtglans die de morgenster verspreidt. U weet waarschijnlijk dat die ster eigenlijk helemaal geen ster is, maar een planeet. Een planeet die het licht ontleent aan de zon. En deze planeet die heet Venus. En het bijzondere en unieke van Venus is dat die alleen te zien is kort na zonsondergang en kort voor zonsopgang. In het eerste geval heet die avondster, diezelfde planeet. In het eerste geval heet die avondster, in het laatste geval morgenster. En daar gaat het hier over, morgenster. Die morgenster die fonkelt, werkelijk fonkelt, vlak voor het aanbreken van de dag aan de oosterkim, bij heldere hemel. Aan de oosterkim. In een werkelijk fantastische kleurschakering, een kleurpalet dat ook de regenboog vertoont, weet u wel? Al die verschillende kleuren van de regenboog. Wij hebben het één keer meegemaakt. Op een heel bijzondere manier. Op een,
zal het zijn,
2500 meter op de Elsiekhorn, in de buurt van Adelboden in Zwitserland. Het is een onvergetelijke tocht geworden, want je moest er onvoorstelbaar vroeg voor opstaan, want we moesten, weliswaar niet helemaal van beneden, maar toch, laat ik zeggen, vanaf 1500 meter klimmen naar 25. En dan om een uur of drie, half vier, 's morgens weg, om op tijd te zijn op de zonsopgang mee te maken. En vermoeiende, zware tocht, hè, voor een deel natuurlijk door het donker nog. Maar het loonde zich op een onbeschrijfelijke manier. Ik kan u dat ook niet weergeven. Je moet zoiets gezien hebben. Misschien hebt u het ook al eens gedaan. Als u de kans krijgt, moet u dat eens doen. Tegen dat het zover is, zie je inderdaad een kleurenschakering die je van je leven niet meer vergeet. Dat licht dat spettert, om zo te zeggen. Vlak voordat de zon opgaat. Op de breuklijn van nacht en dag. Dus die morgenster die kondigt de doorbraak aan, de geboorte van de dag en het sterven van de nacht. Een stralende troubadour die de intocht van het licht bezingt. Dat ben ik, zegt Jezus. Onthoud dat. Dat is hij dus ook. Zo even ontmoeten we hem in zijn diepe, afgrondelijke vernedering. Het is dezelfde. Dat zijn die twee heilzame aspecten van die ene Jezus. Ik ben de blinkende morgenster. Die blinkt van goddelijke glans en heerlijkheid. De lampen in de tempel oudtijds waren er een verwijzing naar, denk ik. En de vuurkolom in de woestijn, die vuurzuil, weet u wel, in de woestijn, een zinnenbeeld. En de heerlijkheid die de herders tijdens de nachtwaken omscheen, een glimp en een afglans van deze stralende lichtgever. Maar Jezus is er niet de afglans van, hij is, ja wel van God, ja. Van Gods heerlijkheid, maar hij is ermee bekleed. Hij is de morgenster, staat er, omstraalt en omkranst met dit licht. Hij is het. En dat lichtgewaad is nog maar een voorbode van het licht der eeuwigheid. Als God zal zijn alles en in alle. Kunnen we ons nog niet voorstellen, gemeente. God zal zijn in wie gans geen duisternis is. Volstrekt geen duisternis. Geen spoortje duisternis. Is alles licht. Die God zal zijn alles en in alle. Er zal geen zon en maan meer van nodig zijn. Laat staan planeten. Maar daar zal hij zelf onze zon zijn en het lam onze kaars. En nu is Jezus de aankondiger daarvan, als een morgenster. Wat een stralende ster. Waar krijg ik hem in het oog? Nou, je hoeft er niet bij nacht en ontijver op te staan, nog gemeente. Je hoeft er ook niet voor naar de oosterkim te turen. Tuur maar Of het nou vroeg is of laat. Tuur maar alleen naar het woord van zijn belofte. Daar staat hij te prijken. Ik zou bijna zeggen te preken. Te profeteren. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Van oude tijden aangekondigd. Er zal een ster opgaan uit Jacob. En Petrus zegt, sla er acht op. Als op een licht dat schijnt in onze duisternis. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En daar in het evangelie. In de lezing en overdenking ervan. En bij uitstek in de verkondiging van het woord. Daar is het dat hij ons voor ogen wordt geschilderd, zegt Paulus. In de luister van zijn lijden en zijn kruis. Van zijn kruis, zegt u? Zijn kruis? Jazeker. Jazeker. Op Golgotha is het dat hij in een drieuurige duisternis al ons duister binnenging. En schreeuwde, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daar en toen verwierf hij het ons, dat het verzoende en vriendelijke aangezicht van God ons overstraalt, met vrolijkheid en licht. O gemeente, dat hij dat licht uitstraalt, heeft hij toch zo duur verworven. Dat licht is op kosten van zijn sterven. Nou, daar straalt hij ons toe in dit evangelie. Dat is nou het antwoord op de vraag waar ik u morgen ster mag zien. In het kruisevangelie. U zegt dan niet in het paasevangelie? Ja, ook. Maar er is die geen andere. Wel anders. Maar geen andere. Hij is dezelfde hoor. Kijk maar hoe hij door de gesloten deuren binnenkomt. En wat hij, het eerste wat hij doet is dan zijn zijde en zijn handen tonen. U begrijpt toch wel waarom? Daar stonden de tekenen in van zijn kruisliefde. De tekenen, de signalen en de bewijzen van zijn zondaarsliefde. Ja, maar zegt u Johannes dan op Patmos? Die zag toch niet zozeer de kruiseling, maar die zag de verheerlijkte. Als een zoon des mensen met die ogen als een vlam van vuur. Met een gelaat dat straalt als de zon. Ja, gemeente, ook daar was die geen andere. Anders, jawel. Maar geen andere. Hoor maar. Weet je wat hij zegt als Johannes daar als dood aan zijn voeten valt? Dan zegt hij, Johannes, sta jij eens op. Vrees niet, sta op. Twee hoeven niet dood te zijn. Ik was het al voor je. Kom, opstaan. Ik ben, komt het, ik ben een dode geweest. Tronk van David, telg van David. De gekruiste. Ik ben een dode geweest. En ik leef in alle eeuwigheid. Blinkende morgenster. En zo schildert het evangelie hem voor ons af. Hier in het woord. Ook vanmorgen. En laatste vraag. We weten nu waar. Mag ik ook weten wanneer? Jawel, dat weet u wel. Wanneer was het ook weer dat de morgenster verschijnt? Weet u nog? 12:00 op de middag? Nee. Nee. Tussen licht en donker. Als de nacht nog niet voorbij is. Als de nacht nog niet voorbij is. En het donker om je heen hangt. Als je af en toe geen hand voor ogen ziet. Omdat de waarom vragen je verwarren en de raadsels je soms verlammen. Tussen licht en donker, als je hart je aanklaagt, heb je dat wel eens? Of als het nacht is in je ziel. Welgeliefde, herinner je je dan? Herinner je ziel eraan dat onze morgenster door Gods barmhartigheid aan de kim van ons bestaan verschenen is, uitgerekend om te verschijnen staat er in de lofzang van Zacharias, om te verschijnen aan hen, om te schijnen over hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Hoeveel zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde. Toch staat in stille pracht de ster van Gods genade aan het einde van de nacht. Wel geliefden in onze Heere Jezus Christus, die zijn verschijning hebt liefgekregen, zijn eerste verschijning en zijn tweede verschijning, verblijd u, en ik zeg het nog eens een keer, ook tegen mezelf, verblijd je, wees blij, want al schuurt het kruis je schouder en al dooft het laatste licht, trooster en behouder staat voor uw aangezicht, blinkend van de morgenglans der eeuwigheid. Ook 2010 is een Annus Domini. En anno Domini 2010 voert hij het bewind. Ondanks alle geruchten van het tegendeel. Hij leeft en regeert in eeuwigheid. Ja, de morgenster verscheen en hij schijnt. En die schittering die van hem uitgaat is een lokroep. Zoals die morgenster ons aankondigde nog even en dan breekt de zon erdoor. Zo roept Jezus: ik kom weldra. Je heilzon is aan het dagen. En straks komt het volle licht en het laatste duister zwicht. Op die lokroep roep ik terug als een soort weerklank. Ja, kom, Heere Jezus. Amen.